Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat broeder Heijstek, die tot ouderling of tot diaken gekozen is en die zijn benoeming heeft aangenomen, nu tot approbatie aan de gemeente wordt voorgesteld. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 25. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 25 vers 6. Wij stellen ons eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Johannes 17, de eerste 17 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 138, het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Johannes 17, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook hij, ook uw Zoon, u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelve gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid.
Oh.
vers, heren, voor de prediking van deze morgen vinden we in het 18e hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan het tweede gedeelte van vers 8 en vers 9. Johannes 18, vers 8b en 9. Daar lezen wij: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. We willen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord en in onze voorbeden opnemen de familie van de in de afgelopen week overleden zuster G. Kiewiet. En voorbeden doen ook voor onze zieken, onder andere broeder De Keizer, die van de week het teleurstellend bericht heeft gehad dat hij toch ernstig ziek is. Dankzegging willen we doen voor Alexander Thalen, die na het ongeval dat hem overkwam vanmorgen alweer in de kerk mag zijn. Heren, wij komen aan de morgen van deze zondag voor uw heilig aangezicht. En we komen uw naam erkennen en dankzeggen dat gij ons hier wilde brengen en dat gij ons de gelegenheid geeft om ook op deze zondag weer te horen naar wat u tot ons hebt te zeggen. Wat een zegen is het, Heere, dat wij in ons aardse leven in aanraking mochten komen met het evangelie van uw genade. Er zijn er zoveel die van dat woord niet weten, die het nooit hebben gehoord, die er totaal onbekend mee zijn en die zomaar voortleven, zomaar doorgaan de dag van hun dood tegemoet en de eeuwigheid tegemoet. Heren, wij mogen het horen telkens weer dat wij zondaren zijn en daarom verloren in zonde en schuld. Maar we mogen ook de boodschap horen dat gij voor zondaren een weg van behoudenis hebt geopend en dat wat verloren is er gered kan worden, ja, dat gij zelf dat werk wil doen, dat gij, Heere Jezus Christus, gekomen zijt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ook in dit morgenuur mogen wij die boodschap weer gaan beluisteren en wij bidden van u, Heere, wilt gij het geven dat wij met ons hart naar uw woord mogen luisteren. We hebben het nodig, Heere, dat gij zelf ons hart ontsluit en opent en dat gij ons begeerig maakt naar het woord des levens. We komen wel in de kerk, maar dat is nog geen garantie dat we met ons hart zullen luisteren. Het is zelfs nog geen garantie dat we met ons oor zullen luisteren. Want we kunnen ook in de kerk nog met allerlei dingen bezig zijn, zodat ons precies ontgaat waar het eigenlijk ons om te doen moest zijn. Ja, dat soms zelfs onze aandacht er niet bij is als de woorden der zaligheid ons verkondigd worden. En daarom, Heren, wilt u met ons oor zijn, wilt u bovenal met ons hart zijn. Geef ons een oor om te luisteren, maar een hart om te verstaan, opdat zo uw woord ingang mag vinden in ons leven. Wilt gij er zelf plaats voor maken? Wil die honger en die dorst naar uw getuigenis in ons hart geven, Heren, waardoor we tot naar u uitgaan en waardoor we op u leren hopen? Wilt u ons zo een gezegende uren schenken? U weet, we zijn hier samengekomen als mensen met een verschillende levensgang en levensomstandigheden. Maar met alle verschillen die er onder ons zijn, in leeftijd en in allerlei andere dingen, met al die verschillen blijft het voor ons allen nodig dat we u persoonlijk mogen leren kennen tot zaligheid. Schenk ons die kennis. Schenk ons uzelf. Spreek, Heere, door uw woord en door uw geest. En wilt gij ons genadig zijn, voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, degene die in ons midden u niet kennen en onbekeerd zijn en geen vernieuwd, geen veranderd hart hebben. Zij hebben het inderdaad zo nodig dat gij hen stilhoudt op de weg waarop ze gaan. Van nature, o Heer, u hebt het in uw woord ons geopenbaard, gaan we allemaal op de weg des verderfs. En we spoeden ons naar een levenseinde dat ons eeuwig in de nacht zal brengen. Dat is ons leven. Zo is de richting van ons leven. Naar het verderf heen. Niet naar u, maar we staan met de rug naar u. O God, wij bidden u. Als we deze werkelijkheid nog nooit onder ogen gezien hebben. Als dit nog nooit is gaan leven voor ons besef. Wilt gij het ons dan door uw geest zo op het hart binden dat we er niet meer onderuit kunnen, maar dat wij deze werkelijkheid ervaren en dat wij van deze werkelijkheid leren vluchten tot u die heil kunt zenden. Geef bekering waar bekering nodig is. Geef, Heere, dat dat wonder van uw genade in ons midden verheerlijkt en openbaar mag worden. Dat wonder dat gij zondaren van dood levend maakt. Dat gij hen die gebonden zitten onder de heerschappij van de dood en van de zonde wilt brengen tot het licht van uw genade. En hen de kracht van uw woord daartoe wilt doen ervaren. Zegen zo uw woord. En wilt gij diegenen die buiten die genade staat, die gij staan, die gij aan uw volk en kinderen geeft, wilt gij hen zulke begeerte naar die genade schenken en zo de noodzaak van die genade op het hart binden, dat ook zij leren roepen, gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Heren, wij bidden u dat gij ook gedenken wilt aan degene die u mogen vrezen, die gij geroepen hebt en die ge tot uw discipelen gemaakt hebt. Met alle gebrek en met alle tekortkomingen die ze in zichzelf bevinden. Met alle ellende die ze bij zichzelf waarnemen en zonde die overgebleven zijn. Ongeloof, zwakheid en zoveel andere dingen meer. Ze hebben toch de goede, de oprechte keus des harten mogen doen. Heren, versterk dat werk. En wilt gij die genade die gij aanvankelijk geschonken hebt vermeerderen? Wilt gij het geloof dat gij gewerkt hebt versterken? Wilt gij meer en meer leren om alles in u te zoeken en meer ook van zichzelf af te zien? En zichzelf aan u en aan de volkomenheid van uw offerande, o Heere Jezus, toe te vertrouwen. Zegen uw woord ook voor hen. We mogen samen gaan luisteren naar een woord van u in een uren van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Heren, wilt gij ook ten aanzien van dat avondmaal en de plicht die op uw volk rust, met name ook in een voorbereidingsweek, wilt gij uw woord ook in dit alles tot zegen stellen en door uw woord zelf leiding en onderwijs geven. Opdat we uw wil mogen kennen en opdat we voor onszelf ook mogen weten wie gij zijt en wat gij voor zondaren wilt doen. Heren, wij mogen u erkennen voor het voorrecht dat we hier samen met elkaar naar de boodschap van uw genade mogen luisteren. En we willen u erkennen ook voor het feit dat Alexander Thale weer met ons mocht opgaan na het ongeval dat hem overkwam. Het is alles wonderlijk en voorspoedig nog weer welgemaakt door u. Heren, we mogen uw naam erkennen voor wat u hem gegeven hebt en voor uw sparende trouw die gij nog aan hem betoond hebt. Laat hij het voor zichzelf ook mogen leren, heren, hoe nodig we het hebben om u persoonlijk te leren kennen. Want alleen als we in u geborgen zijn, dan zijn we veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Denk aan onze zieken. Heren, u weet al hun noden en behoeften. U kent de omstandigheden. U kent de strijd die het ziek zijn met zich mee kan brengen de moedeloosheid, de zorgen, de vrees. Heren, wij dragen onze zieken aan u op. In bijzonder onze broeder de keizer, die deze week dat teleurstellende bericht kreeg, hoewel het niet geheel onverwacht kwam, maar die de tijding te verwerken kreeg dat het toch ernstig is en dat de kwaal toch dieper zit. Heren, o wij bidden van u dat gij hem gedenken wilt, hem en zijn vrouw en hun kind, en dat ze van u genade mogen ontvangen om dit alles te verwerken, zo te verwerken, Heren, dat ze ermee onder u mogen leren buigen en dat ze het mogen leren om niet op mensen te zien en ook niet op de omstandigheden, maar op u alleen. Dat ze dit mogen zien, Heren, als een weg die gij met hen gaat. Maar laat het dan hun ervaring ook mogen zijn dat deze dingen mogen meewerken ten goede. O Heren, u kunt menigmaal dingen doen en u doet dat ook. Dingen die tegen ons vlees en bloed ingaan. Dingen waarvan wij vrezen en verschrikken. Maar als gij erin meekomt, dan zal het uiteindelijk enkel voordeel zijn. Dan is het mogelijk, en u wordt getuigd ervan, om ook voor de weg van tegenspoed u de Heren te danken. Dan kan de dichter zingen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Heren, laat dat hun verwachting, laat dat hun ervaring mogen zijn. Opdat ze met deze nieuwe nood en met deze nieuwe teleurstelling, die gij aan de vele teleurstellingen die er in hun leven al waren wilde toevoegen, dat ze ermee bij u mogen komen en bij u mogen schuilen. Wilt gij onze broeder gedenken? Kon het zijn, spaar zijn leven, verleng zijn levensdagen. Heere, zegen de middelen die gebruikt worden om hem in dat opzicht ook te helpen. Maar bovenal geef hen tezamen uw rijke gunst te ervaren. En wilt gij door uw woord en geest arbeiden in het hart. Uw naam tot verheerlijking. Heere, we hebben gisteren ook met diversen uit de gemeente en andere familieleden rondom het geopende graf gestaan van een die uit onze kring werd weggenomen. Zij heeft een tijd lang in het ziekenhuis vertoefd en ze was daar onbereikbaar voor mensen. Het woord dat mensen spraken drong, zoals wij het konden waarnemen, niet meer tot haar door. En nu is haar einde gekomen. Zoals ze geleefd heeft aan de laatste tijd van haar leven, zo is ook haar einde geweest. O Heere, wij bidden van u dat gij de nabestaanden in de weg waarmee gij, die gij met hen gaat, wilt gedenken. Dat gij die familie wilt sterken en dat gij ook genade wil geven, opdat uit dit verlies nog winst geboren mag worden. Weer was er een roepstem, Heere, dat wij sterfelijke en vergankelijke mensen zijn en niemand weet de dag van zijn dood. Niemand weet ook de omstandigheden waaronder hij sterven zal. Niemand weet hoe hij zal heen gaan. Dat kon, en dat bleek ook in haar geval, dat kan ook in ons leven zeer triest aflopen. Menselijk gesproken, zeer triest kan ons levenseind zijn. Maar Heren, dat zou allemaal niet zo erg zijn, als wij de goede ruil maar mogen doen. Wilt u ons daarmee bezig doen zijn? Met die vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En als wij dan mogen leren, Heren, achter dat bloed van de Heere Jezus te schuilen, ach, dan maakt het ook niet meer zoveel uit wanneer en hoe wij sterven. Want dan wordt ons sterven, ook al is het menselijk gesproken nog zo triest, toch erven, ingaan in uw koninkrijk. Heren, laten wij deze roepstem verstaan en heilig die aan ons hart, en wilt ge uw genade verheerlijken, o God. Vergeef ons ook genadig al onze zonden. En dat alles om Christus verdienste. Amen. Laten wij nu samen zingen uit Psalm 17, het derde en het vierde vers. Psalm 17, vers 3 en vers 4. In het gedeelte dat aan onze tekst vooraf gaat, lezen wij over de Heer Jezus, hoe hij zichzelf bekend maakt en hoe hij aan de bende die gekomen is om hem gevangen te nemen zichzelf presenteert. Hij zal gewillig zich overgeven. Ja, hij is het die zich in de macht van de vijanden stelt. Hij is het die uit vrije wil, uit eigener beweging, zichzelf laat binden en gevangen nemen en wegvoeren en straks ook veroordelen en kruisigen. Hij gaat zelf zijn leven afleggen. Maar als hij dat doet en als hij zo in de hof van Gethsemane zijn gewilligheid bewijst, dan doet hij dat tegelijkertijd met de openbaring van zijn koninklijke majesteit. Hij vraagt, wie zoekt gij? Zij antwoordde, Jezus de Nazarener. Hij zegt, ik ben het. Maar de manier waarop hij het zegt is van dien aard, dat de bende, zowel Joden als Romeinen samen, Judas in kluis, achterover ter aarde vallen, van verschrikking, van ontzetting, deinzen ze achteruit. Er is zoveel majesteit, zoveel heerlijkheid in die zelfopenbaring van Jezus, dat ze er niet tegen bestand zijn. Zij kunnen niet staande blijven en zo vallen ze ter aarde. En de Heere Jezus laat het hen daarin goed gevoelen dat zij niets kunnen doen als hij hen er geen permissie voor geeft. Ze zijn gekomen met velen om hem te binden, maar met z'n allen zijn ze niet in staat om hem te binden als hij het niet wil. En ze moeten goed willen dat als zij goed weten dat als zij straks hun werk kunnen doen en als zij hem straks mee kunnen nemen, dan is dat niet te danken aan hun overmacht, dan is het niet te danken aan hun kracht, dan is dat alleen daaraan te danken dat hij gewillig zich aan hen overgeeft. En ondertussen, door deze openbaring van zichzelf en deze openbaring van zijn majesteit, maakt de Heere aan deze vijanden bekend wat er gebeuren zal met elk die vijandig is tegenover Christus, als hij zich in zijn vijandschap verhardt. Dat zal slecht met ze aflopen. Ze zullen een keer voor hem terugdeinzen met eeuwige verschrikking. Gelukkig die mens die voor hem mocht vallen. Want wie voor hem leerde buigen en leerde knielen, die zal niet terug behoeven te deinzen. Bij deze gelegenheid van zijn gevangenneming gaat de Heere Jezus nog meer zeggen. En datgene wat hij nog meer gezegd heeft, dat vinden wij in de woorden van onze tekst. Als hij zichzelf geeft, overgeeft, dan doet hij dat terwijl hij met zijn gedachten bezig is met zijn discipelen. Dan geeft hij zichzelf over als de borg, de plaatsvervanger. En we horen het hem zeggen, en dat is met name het woord waar we bij stilstaan, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En Johannes, de evangelist, voegt daar een commentaar aan toe. Verlicht door de Heilige Geest, geïnspireerd door de Geest Gods, zegt Johannes daarbij dat op deze manier het woord vervuld geworden is dat Jezus gesproken had, namelijk uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Wel, nu laten we met elkaar in deze uren van voorbereiding zoeken te verstaan wat de Heere hiermee gezegd heeft, wat de Heere hiermee doet. Hoe hij zich als de borg, als de plaatsvervanger voor de zijnen stelt. En hoe hij, terwijl hij zichzelf laat binden, voor de zijnen vrijheid bedingt. hoe hij, terwijl hij zichzelf gaat geven in de dood, voor de zijnen het leven verwerft. Evenwel, voordat wij met elkaar dit woord van de Heere willen gaan beluisteren en gaan overdenken, willen we eerst met elkaar lezen het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Daar lezen wij dan: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij tot nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden, daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel hebben in het rijk van Christus. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen en andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Ik kom straks nog wel op een aantal van de dingen die we gelezen hebben in het formulier terug in de prediking. Het zal dus vanmorgen gaan over dat woord van de Heere Jezus, dat bekende woord. Dat woord dat waarschijnlijk wel eens meer de stof van onze overdenking ook in de prediking geweest is. Dat woord waarin de Heere Jezus duidelijk laat uitkomen dat hij de borg van de zijnen is. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wat betekent dat hier in ons tekstverband, in Johannes 18? Het betekent daar heel concreet en in de eerste plaats dat als die soldaten gekomen zijn om Jezus gevangen te nemen, zij hem en hem alleen gevangen moeten nemen. En dat de discipelen ongemoeid moeten blijven. De Heere staat het die bende niet toe om ook de discipelen te arresteren. Zij, zo is zijn voorwaarde, zij moeten straks als vrije mensen de hof van Gethsemane kunnen verlaten. Het gaat hier dus in de eerste plaats om vrijheid, lichamelijke bewegingsvrijheid voor de discipelen. Maar is dat alles? Is dat alles wat wij in de woorden van onze tekst moeten leren? Is dat alles wat de Heere hiermee zeggen wil? Blijft het alleen maar bij een uiterlijke, een tijdelijke, een lichamelijke vrijheid hier in deze omstandigheden? Nee. En dat er veel meer in zit, dat wordt ons duidelijk door het 9e vers, waar, zoals ik u al zei, Johannes zijn commentaar, zijn door de Heilige Geest geïnspireerd commentaar op de woorden van de Heere Jezus gegeven heeft. Zo is vervuld geworden een woord dat de Heere Jezus al eerder gesproken heeft. Een woord waarin hij tot God zijn Vader gezegd heeft dat hij niemand verloren heeft uit degene die zijn Vader hem gegeven had. Waar vinden we dat woord? In het 17e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. We hebben het met elkaar gelezen. Dat is een woord uit een gebed, uit het hoge priesterlijk gebed. In vers 12 van Johannes 17 horen we de Heere zeggen, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze. In uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld wordt. Daar ziet de Heer Jezus terug op zijn leven. De tijd waarin hij op aarde geleefd heeft en met name de jaren waarin hij met zijn discipelen is omgegaan. En in al die jaren, zo zegt Christus tot zijn Vader, heeft hij hem bewaard. Heeft hij hem beveiligd. Heeft hij voor hen gezorgd. En ze zijn niet verloren gegaan. Er zijn allerlei pogingen gedaan om de discipelen uit de hand van Christus te rukken. Er zijn allerlei pogingen gedaan van de kant van mensen en van de kant van de vorst der duisternis. Om de band die er ligt tussen Christus en zijn discipelen te verbreken. Maar Christus heeft hen bewaard. Hij heeft hen van ogenblik tot ogenblik bewaard. En gedachtig aan dat woord, zo zegt Johannes hier in onze tekst, heeft de Heere ook de woorden in Gethsemane gesproken. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ook nu bewaart hij hen. Bewaart hij hen voor het geweld van de vijanden. Maar bewaart hij hen ook voor het geweld van de boze. Zo heeft de Heere in dat hoge priesterlijk gebed gesproken. Ik heb ze bewaard. Zo heeft hij bij andere gelegenheden ook gesproken. Ik denk aan de gelijkenis van de goede herder met zijn schapen. Daar vinden we een soort gelijke uitdrukking. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En ze zullen niet verloren gaan. De herder zorgt voor zijn schapen. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Zo heeft hij zelf gezegd. Hij bewaart hen, elk ogenblik. Want elk ogenblik zijn zij in gevaar. Maar hij staat elk ogenblik voor hen. En als hij voor hen staat, staat hij ook voor hen in. En er kan niets met hen gebeuren, zolang hij hen bewaart en beveiligt. Wel nu, dat had de Heere immers op zich genomen. In de eeuwigheid al, in de raad des vredes, toen de Vader hen aan Christus gaf. Ze worden hier de gegevenen genoemd, die gij mij gegeven hebt. Wel nu, een van de voorwaarden toen de Vader ze aan de Zoon gaf, was dat de Zoon hen zou bewaren. En daar had de Heer Jezus zich toe verplicht. Aan dat woord, aan die belofte aan zijn Vader gegeven, heeft de Heere zich gehouden. En zo zijn ze altijd veilig gebleven. Er is er maar één uit de discipelenkring verloren gegaan. Maar die hoorde er in feite niet bij. Die was niet van hen, al leefde hij wel met hen. Die was niet wezenlijk aan Christus verbonden. Die had geen band des geloofs en der liefde aan Christus. Die is verloren gegaan, de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld zou worden. Maar alle die hem van de eeuwigheid af gegeven zijn door zijn Vader, zij zijn bewaard gebleven. En hij bewaart ze ook hier in Gethsemane. Maar zo zien wij dus vanuit dat commentaar dat Johannes erop geeft in het 9e vers. Zo zien wij dat het maar niet een woord is dat beperkt blijft tot die ene gebeurtenis in de hof van Gethsemane. In die bepaalde nacht waarin de soldaten kwamen om Jezus gevangen te nemen. Nee, in deze woorden verkondigt de Heere veel meer dan dat. Hij verkondigt dat hij zijn discipelen, al de zijnen, altijd bewaren zal. Hij verkondigt dat hij voor al zijn volk de borg is die zich in hun plaats geeft. Indien gij dan mij zoekt, zo zegt hij tegen deze vijanden, zo laat deze heen gaan. Maar hij zegt dat niet alleen tot zijn vijanden. Hij zegt dat niet alleen tot die Romeinen en die Joden die gekomen zijn met stokken en zwaarden gewapend om hem gevangen te nemen. Hij zegt dat ook tegen het recht van God. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Maar zijn deze discipelen dan onschuldig? Zijn zij dan mensen die het verdiend hebben om vrij uit te gaan? Zijn zij dan mensen die het waard zijn dat hun vrijheid, ook hun geestelijke vrijheid, wordt gegarandeerd? Nee. In geen enkel opzicht zijn ze dat waard. Waarom dan? Wel, de Heere Jezus heeft in Gethsemane gebeden, nietwaar? Voordat deze vijanden kwamen, vinden wij hem in het stof in Gethsemane, in gebed tot zijn Vader. En zijn gebed is verhoord. Er is een engel uit de hemel gekomen om hem te versterken. Zijn gebed, niet het gebed dat deze drinkbeker voorbij zou gaan, want de Heere heeft zelf aan dat gebed de woorden toegevoegd. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat gebed. Uw wil geschieden. Dat gebed is verhoord. En Jezus heeft kracht ontvangen in de ziel ten dagen als ik riep. Zo mag hij het zijn voorvader David naspreken. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Heeft kracht ontvangen om, hoewel hij er tegenop zag en hoewel het hem verschrikte en hoewel het hem bevreesd en beangst maakte, hij heeft toch kracht ontvangen om die drinkbeker uit de handen van zijn Vader aan te nemen en hem te drinken. Hij heeft kracht ontvangen om de wil Gods te doen. En wat is de wil Gods? Ja, die wil Gods is het drinken van die beker. De wil Gods is het volbrengen van al het lijden, het voldoen aan alle gerechtigheid. De wil Gods is het dragen van de last van de toorn Gods tegen de zonde van zijn volk. Dat is allemaal de wil van God. Maar de wil van God is ook dit. Dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Johannes 6, 39. Dat is ook de wil Gods, dat Christus de toorn Gods gaat dragen en de drinkbeker gaat drinken, maar dat hij al diegenen die zijn Vader aan zijn zorgen heeft toevertrouwd zal bewaren en dat er niet één, zelfs niet de onbetekenendste, zelfs niet de kleinste, dat er niet één verloren zal gaan. Dat is ook de wil zijns Vaders. En als hij dan opstaat van het gebed in Gethsemane, dan is hij gesterkt om de beker te drinken. En dan is hij gesterkt om te zeggen, ik ben het. Neem mij gevangen. Hij geeft zich gewillig. Maar hij is ook gesterkt om die andere wil des Vaders te doen. Namelijk degene die hem gegeven zijn te bewaren. Terwijl hij zichzelf gaat geven, gaat hij zijn discipelen beveiligen. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan gaat hij voor hen staan. En de slagen die zij verdiend hebben, gaat hij opvangen. En de banden die hen zouden moeten binden, gaat hij aanvaarden. En het lijden dat zij verdiend hebben door hun zonde, gaat hij voor zichzelf opeisen. En de dood die zij waardig zijn, gaat hij aanvaarden. Alles wat op hen moest komen vanwege de zonde, vanwege de toorn Gods tegen de zonde, gaat hij vrijwillig op zich nemen. Zo gaat hij in hun plaats staan. Zo gaat hij in hun plaats lijden en sterven. Zo gaat hij in hun plaats bespotting en verachting op zich nemen. Geheel gewillig. Voor wie doet hij dat dan? Wel, let nog even op die woorden die we in onze tekst vinden en die ik u zo pas ook al citeerde uit Johannes 17 en ook uit Johannes 6. Woorden die nogal eens terugkomen dus. Woorden die in de mond van de Heere Jezus heel wat keren geweest zijn. Degene die gij mij gegeven hebt. De Heere Jezus heeft heel wat keren zijn verhouding tot zijn kerk gezien vanuit het oogpunt van de verkiezing. Vanuit het eeuwig welbehagen Gods. Zo ook hier. Want inderdaad, vanuit de verkiezing, vanuit de eeuwige liefde Gods, vanuit de eeuwige schenking aan de Zoon, wordt hier gesproken. Wie zijn het voor wie de Heere Jezus zich borg stelt? Wie zijn het wier veiligheid Hij garandeert? Wie zijn het voor wie Hij zich geeft? Dat zijn de gekenden des Vaders. Dat zijn diegenen die van eeuwigheid door de Vader bemind zijn. En dat zijn diegenen die door de Vader in de eeuwigheid al aan de Zoon gegeven zijn. En voor wie de Zoon zich garant gesteld heeft. Ten aanzien van wie de Zoon zich verplicht heeft om hun verlossing te bewerken en hun vrijspraak te verdienen. Voor hen geeft Hij hier zijn leven. Voor die allen. Maar ook voor die alleen. Want die alleen zijn waarlijk zijn volk. En die alleen delen waarlijk in zijn borgwerk. Die alleen schuilen waarlijk achter zijn bloed. Die alleen hebben recht op het avondmaal. Die alleen worden door hem gehouden voor waarachtige medegenoten van de tafel van Christus. Hoort u daarbij? Ach, u zegt, hoe zou ik dat kunnen weten of ik daarbij hoor, bij die gegevenen des Vaders? Wel, dat is niet onmogelijk om dat te weten. Dat kunnen we weten uit de vruchten. Verkiezing blijkt uit de vruchten. Verkiezing weten we niet uit een bijzondere openbaring die God buiten het woord omgeeft. Maar verkiezing is te weten te komen aan de hand van de vruchten. Welke zijn dat dan? Wel, denk nu met name aan de discipelen die daarbij zijn en over wie het met name gaat en van wie de Heere met name zegt. Deze zijn het die mij van de Vader gegeven zijn. Deze discipelen. Waaruit blijkt dat dan? Dat zij gegevenen zijn. Dat zij aan Christus zijn toevertrouwd. Verkoren zijn, waaruit blijkt dat? Wat weten we van deze discipelen? Een van de dingen die zeker zijn van deze 11, is dat ze een band van oprechte liefde aan de Heere hebben gehad. En aan het woord van de Heere. Zeker weten we van deze discipelen dat ze het gezegd hebben bij monden van Petrus: Heere, tot wie zouden wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat was maar niet een formele belijdenis. Dat was maar niet een belijdenis der waarheid. Dat was geloofsbelijdenis. Dat was geen lippentaal, maar dat was taal van het hart. Dat was een oprechte belijdenis, Heere, wij kunnen u nog uw woord missen. Als we u en als we uw woord zouden kwijtraken, en als we aan onszelf zijn overgelaten, dan zijn we prooi van dood en verderf. Want waar dan zullen we het woord van het leven horen? Waar dan zal een levendmakend woord gesproken worden? Waar dan zullen we leven uit ontvangen? Band aan zijn woord. Band aan de Heere zelf. Ja, ook aan de Heere zelf. Wat weten we van deze discipelen? Dat toen de Heere hen riep, zij ook in gehoorzaamheid gevolgd zijn. Hun keuze is gemaakt. En die is in oprechtheid gemaakt. En hun keuze was geen eigen wilsbeslissing, maar hun keuze was het resultaat van werk van de Heilige Geest in hun hart. Zoals ook hun geloof. En hun geloofsbelijdenis resultaat was van het werk van God in hun hart. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, Petrus. Maar mijn Vader, die in de hemelen is.
Als Petrus bij een andere gelegenheid de Heere beleidt als de Christus, de Zoon van de levende God, dan spreekt de Heere die woorden. Petrus, dat groeit niet op uw eigen akker. Dat is geen resultaat van wat u zelf gezaaid hebt. Dat is geen resultaat van nadenken, van uitrekenen, van praten met een ander of overleggen met uzelf. Dat is geen conclusie getrokken uit boeken. Dat is direct resultaat van een werk van boven in uw hart. Dat is werk van de Heilige Geest. Wat weten we van deze discipelen? Ze hadden een band aan de Heere, aan het woord van de Heere. Ze hadden het werk van de Heilige Geest in hun harten. Ze waren nieuw geboren kinderkens geworden. En de Geest kwam wonen in hun hart en werken in hun hart en spreken tot hun ziel. En zo waren ze aan de Heere en aan de dienst des Heere verbonden. De duisternis van hun verstand was verlicht. De Heere had licht laten schijnen in de donkerheid van hun zondaars bestaan. Dat weten we met zekerheid. En daarin blijkt het dat zij erbij horen. Dat zij bij die gegevenen des Vaders horen. En door dit alles heen was er een onderscheid gekomen tussen hen en de wereld. Want nu konden ze niet meer zoals de wereld wilde. Nu konden ze niet meer op de paden der zonde gaan. Nu konden ze geen bevrediging en geen genoegen meer vinden in de dienst der zonde. Iemand die dat van harte kan zeggen, Heere, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Die heeft geen belang meer bij de dienst der zonde en bij waar de wereld mee lokt. Die heeft een andere spijs gekregen, een andere honger, andere begeerte, andere verlangens. Die is, omdat hij een geestelijk mens geworden is, anders dan de wereld. Ze waren anders dan degene die niet in Christus geloofde vanzelf. Ze waren ook anders dan de godsdienst. Er was ook onderscheid tussen de discipelen en de farizeeërs. Onderscheid tussen de discipelen en de mensen die wel godsdienstig waren, maar voor wie in hun godsdienst geen plaats was voor Christus. Er was onderscheid tussen de discipelen en de godsdienst in deze zin. Zij hadden het afgeleerd. Nee, nog niet volmaakt, want er waren nog vele gebreken in hen. Ik zeg daar straks ook nog wat van. Maar ze hadden het in beginsel toch geleerd om op die Christus hun hoop te stellen. En niet meer op Mozes. En niet meer op zichzelf. En niet meer op hun werken. En niet meer op de wet. En niet meer op hun gehoorzaamheid aan de wet. En niet meer op hun kerkgang. En niet meer op hun besnijdenis. En niet meer op al die dingen die op zichzelf genomen geen niet waardeloos zijn, maar die nooit de weg tot God kunnen zijn. En die nooit in gemeenschap met God kunnen brengen. Ze hadden het geleerd om hem, Christus, de Zoon Gods, de gezondene des Vaders, te geloven en te volgen. En daarom was er in hun leven een waarlijk een onderscheid tussen hen en de godsdienst. U voelt wel bij deze discipelen voor wie de Heere zich borg geeft, die de gegevenen des Vaders zijn, bij deze discipelen komt iets terug van wat wij in het formulier gelezen hebben. De werkelijkheid die daarin getekend wordt in dat tweede stuk van de zelfbeproeving. Dat was in beginsel in hun leven aanwezig. En ziet u de band, de verbinding? Wie zijn het voor wie Christus zich borg stelt? Dat zijn diegenen die tot hem hebben leren uitgaan, op hem hebben leren hopen, bij hem hebben leren schuilen. Dat zijn diegenen die hem nodig hebben gekregen voor de redding van hun ziel en voor de vergeving van hun zonde. En die geen andere weg meer kennen dan de weg tot hem. Voor zulken gaf hij zich. Zij dragen juist daarin, in dat geloof in Christus, een van de vruchten van de kenmerken van hun verkiezing mee. En voor zulken geeft Christus zich. Ja, zulken
worden ook aan de tafel des Heren genodigd, waar de Heere dat juist gaat uitbeelden, hoe hij zich geeft, wat dat is, die zelfovergave, die borgstelling, en waar dat op uitgelopen is, namelijk op de verbreking van zijn lichaam en de vergieting van zijn bloed. En dan is er nog meer, wat van die discipelen gezegd kan worden. Dit is het positieve. Dit is het positieve, namelijk geloof in Christus, een hartelijke liefde tot de Heere, tot het woord van de Heere, een honger en dorst naar de gerechtigheid. Maar er is ook nog wat anders in hun leven. Ik zou niet zeggen dat dat nu het negatieve is wat ik ga zeggen. Het lijkt misschien negatief, maar het is als kenmerk van genade ook weer positief. Wat is dat dan? Dat is droefheid naar God vanwege hun zonde. Dat lijkt negatief, maar in het licht van het woord des Heren is dat juist positief. Deze discipelen waren ook mensen die behoorden bij diegene van wie de Heere Jezus zegt, niet alleen zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, maar ook zalig die treuren. Hoe komt dat dan? Wel, zie, ze hadden de Heere hartelijk lief. Maar ze hadden hem niet volmaakt lief. Ze geloofden in de Heere. Ze geloofden niet met een volmaakt geloof. Hun geloof was zwak, hun geloof was vaak klein en ingeschrompeld en ingezonken. Hun geloof was met zoveel ongelovigheid gemengd. En al hadden ze hem lief, er woonde ook nog zoveel zonde en zwakheid in hen. Ze hebben geslapen, nog maar een kort geleden, toen zij eigenlijk moesten waken. Straks gaan ze de Heere verlaten. Ze gaan weg uit Gethsemane. Niet als vrije mensen die ongemoeid gelaten moeten worden en die nu ook in vrijheid heen gaan. Nee, als zij straks Gethsemane uitgaan, dan vluchten ze terwijl ze zich aan hem geërgerd hebben. En denk aan Petrus, ook in diezelfde nacht, hij gaat zijn meester verloochenen. Zonde en zwakheid zijn in hen overgebleven. Vele zonden, vele zwakheden. En ze hebben ook zulk een geloof niet, als ze eigenlijk wel zouden moeten hebben. En ze begeven zich niet met zulke ijver om God te dienen en Christus lief te hebben als ze schuldig zijn. Ze hebben dagelijks met hun zwakheden te strijden. En ze hebben dagelijks met de boze lusten van het vlees te strijden. Maar deze gebreken zijn hen door de genade Gods toch van harte leed geworden. En ze hebben het geleerd om tegen hun ongeloof te strijden, dat ook uit door de genade Gods. Want denk dan maar weer aan die Petrus. Hij verloochent zijn meester, maar de Heere ziet hem aan. En Petrus, zeer bedroefd geworden zijnde, weende bitterlijk. De zonde is er, ongetwijfeld. Het ongeloof is er, dat is niet te ontkennen, maar het is hem van harte leed geworden. En niet alleen toen, ook al eerder. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, heeft hij gesproken. En zo zijn er meer momenten in het leven van de discipelen geweest, dat ze toen ze erbij bepaald werden, dat zij als discipelen van de Heere toch nog zoveel gebreken in zich bevonden, het voor de Heere hebben erkend en beleden. En dat ze er droefheid over hebben gehad. En dat ze zich erover hebben geschaamd. En zo, wat zijn dat voor mensen voor wie de Heere zich borg stelt? Waar blijkt dat dan uit dat zij die gegevenen des Vaders zijn? Het blijkt onder andere ook uit die hartelijke droefheid over de zonde. Die hartelijke smart, die pijn van binnen. Niet vanwege de gevolgen van de zonde. Niet vanwege het kwaad, de verkeerde daad of het verkeerde woord alleen. Maar vanwege het feit dat we de Heere ermee gekrenkt en onteerd en gesmaad hebben. Droefheid, omdat we de Heere niet hebben geloofd en op de Heere niet hebben vertrouwd. Droefheid, omdat we Gods woord in twijfel getrokken hebben. Droefheid, smart,
vanwege die innerlijke verdorvenheid, vanwege die boosheid van ons bestaan, vanwege die oude mens, die toch zich aan Gods wil, aan Gods wet niet wil onderwerpen. Droefheid, omdat hoewel ons hart op de Heere gericht is, we toch weer van de Heere afgetrokken worden. Hoewel het de begeerte geworden is om Hem alleen lief te hebben en Hem alleen te vrezen, we toch nog weer vlees tot onze arm stellen, in de ongeestelijkheid terechtkomen, weer de doodsheid en de ellendigheid in ons bevinden. Oh nee, dan zijn ze niet gelijk geworden aan de wereld. Dat heeft de Heere ook gezegd. Ze zijn niet meer van de wereld. Die kloof is er gekomen. Er is onderscheid. Maar er is nog wel zoveel van de wereld. Nog zoveel van de zonde in hen overgebleven. En daar leren ze over leed dragen. Wie zijn dat voor wie Christus zich geeft? De gegevenen des Vaders. Waaruit weten ze dat? Uit deze vrucht der verkiezing onder andere ook. Hartelijk leedwezen over de zonde. En dat is het eerste stuk wat ons formulier voorhoudt ten aanzien van de zelfbeproeving, nietwaar? Dat we ons voor God verootmoedigen en dat we voor de Heere buigen in zelfverfoeiing en dat we het voor Hem gaan erkennen wat een boosheid en een verdorvenheid er nog in ons overgebleven is. Voor zulken geeft de Heere zich. Zulken delen in de vrucht van zijn plaatsbekledend offer. Zulken hebben ook toegang tot de tafel des Heeren. Zonder deze dingen horen we niet bij Hem. Als deze dingen bij ons niet gevonden zijn en ook niet in beginsel bij ons gevonden worden, dan horen wij niet bij Christus. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En Hem komt ook geen plaats aan het avondmaal toe. Want dat gaat samen. De Heere heeft zijn avondmaal ingesteld voor zijn volk. Voor degene voor wie Hij zich geeft. En voor degene voor wie Hij zich geeft, geeft Hij ook de tekenen van zijn zelfovergave en offerande. Voor hen, om hun geloof te versterken en om hen in die strijd des geloofs te ondersteunen en te bemoedigen en om hen in al hun aanvechtingen en bestrijdingen nieuwe hoop en nieuwe kracht te geven, om hen te vertroosten met zijn genade, om hen te onderwijzen in de kracht van zijn offer, in de zaligheid door zijn offer teweeg gebracht. Maar als wij die geest van Christus niet hebben en geen waarachtige band aan de Heere of aan het woord van de Heere. En als we daar ook niets van kennen wat er bij de discipelen was. Hij weende bitterlijk. Als er van deze dingen bij ons niets gevonden wordt, dan is er ook geen bewijs dat wij bij de gegevenen des Vaders horen wel. Dan hebben we de vrucht ervan niet in ons eigen leven. En zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Zonder geloof is een avondmaalsgang niet in staat om Goden te behagen. Zonder geloof draagt het sacrament in ons leven ook geen vrucht. Niet de niegelijk die zegt Heere, Heere. Niet de naam Christen. Niet de mondbeleider. Niet de eigen gerechtige, niet de geveinsde, maar de ware discipel. Wie het van harte beleidt, Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Die het van harte beleidt, Heere, u heb ik nodig. Buiten u is geen leven, maar een eeuwig verderf. Die het van harte beleidt, Heere, ik ben een zondig mens. Die het van harte beweent. Ik ben een zondig mens. En die juist daarom te meer zijn toevlucht leert nemen tot die gerechtigheid die in Christus is. Die daarnaar hongert. met alle treuren over zijn zonde tegelijk kent, die honger en dorst naar de gerechtigheid en die begeerte heeft om de Here te mogen ontmoeten en om een rein, een gereinigd hart te mogen hebben. Voor zulken heeft de Here zijn tafel gezet. Zulken mogen komen. Zulken behoren te komen. Zulken mogen niet achterblijven. Want het is het bevel van de Here der Heren dat zij zijn dood zullen gedenken. En dat zij aan zijn tafel zullen verschijnen. Niet omdat zij daar in de eerste plaats begeerte naar hebben. Dat zou het mooiste zijn inderdaad, dat dat ook gebeurde. Dat we uit begeerte met waarachtige honger en dorst konden komen. Maar het eerste is, ik, zo zegt deze borg, tot dat volk voor wie hij gaat staan, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En wat doet de Heere dan voor zulken? Wat hij voor zulken doet, wel, ik zei dat zo pas al, ik kom daar nog even op terug. Hij geeft zichzelf. Indien gij dan mij zoekt, daar geeft hij zichzelf. Aan het gericht. Hij geeft zichzelf in de macht van zijn vijanden. Nee, dat is niet alles. Dat is maar wat mensen doen. Maar hier in die ganse leidersweg handelt ook zijn vader als zijn rechter. Indien, zo zegt hij het eigenlijk ook tot zijn vader, tot zijn rechter. Indien gij dan mij zoekt. Indien ik tot zonde gemaakt word. Indien gij al hun ongerechtigheden op mij doet aanlopen. Laat dan deze heen gaan. Als hij zich geeft in het gericht Gods, dat wil zeggen, als hij aanvaardt het ganse lijden, als hij aanvaardt het gebonden worden, het bespot worden, als hij aanvaardt niet alleen wat mensen hem aandoen, soldaten en Joden en Pilatus en noem maar op, maar als hij ook aanvaardt wat zijn vader gaat doen, als zijn vader met hem in het gericht gaat treden, als zijn vader de ongerechtigheden over hem gaat bezoeken, en als zijn vader straks zijn aangezicht voor hem gaat verbergen. Als zijn vader hem straks doet neerzinken in de afgrond van de duisternis. Als zijn vader straks de hemelen bekleedt met zwartheid. Indien gij dan mij zoekt, zo zegt hij. Tot die God van alle gerechtigheid. Tot die God van alle goddelijke heilige gramschap. Tot die God van bittere toorn. Indien gij dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. En zo bevatten de woorden van onze tekst een bijzonder evangelie voor die arme, voor die ellendige, voor die zwakke discipelen. Tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Onwaardigen in zichzelf. Ach, als ze kregen wat ze verdiend hadden. Vanwege hun slapen in Gethsemane verdiend hadden. Vanwege hun vluchten verdiend hebben. Vanwege hun verloochening verdiend hebben. Als ze krijgen wat ze verdiend hebben. Dan is de hel voor hen. Maar hij staat voor hen. Hun liefde tot hem is oprecht. Maar zo onvolkomen en gebrekkig. Hun liefde is zo besmet met zonden en verkeerdheden. Maar zijn liefde, meer nog. Gods liefde voor hen is volkomen. En daarom indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Laat uw toorn niet tegen hen roken, al hebben ze het verdiend. Laat uw gramschap tegen hen niet branden, al zijn ze dat waardig. Laat de hel voor hen gesloten worden, ook al moesten ze naar recht erin verzinken. Maar indien gij dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. En dat stelt de Heere nu voor de aandacht van zijn schuldverslagen volk. Ook aan de tafel waaraan hij hen nodig. Daar mogen ze komen. Misschien met een bevend hart. Als ze zien op zichzelf. Als ze zien op hun verloocheningen. Op hun afmakingen. Op hun ongerechtigheden. Daar mogen ze komen met een schreiend hart. als ze er weer bij bepaald worden, wat ze er in hun leven van terechtgebracht hebben en hoe menigmaal ze de Heere verloochend, hoe menigmaal ze de Heere verlaten hebben, maar toch voor een schuld verslagen had, dat in zichzelf bevreesd is, dat geen gerechtigheid heeft om op te steunen in zichzelf, dat geen toevlucht kent in de werken der wet en in eigen gerechtigheden. Voor een schuld verslagen had, zegt de Heere aan zijn tafel, bij brood en beker, waarbij hij zijn offer uitstalt en uitbeeldt, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Dan zorgt hij voor de vrijspraak, dan zorgt hij voor de verlossing, dan zorgt hij voor de zaligheid, dan zorgt hij voor de vergeving. Ach, hij zegt het ten opzichte van alle omstandigheden in hun leven. Er komt een uur van verzoeking. Ze worden aangevochten en bestreden. Ze komen in de vertwijfeling terecht. Er zijn duisternissen in hun ziel. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Als christen de heuvel moeilijkheid op moet in de pelgrimsreis, dan zijn daar de leeuwen. En weer is het de Christus die zegt, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij beveiligt tegen die leeuwen die hem bedreigen. En omdat hij voor hem zorgt, daarom komen ze niet om, ook niet in de poel moedeloosheid. Omdat hij voor hen instaat, daarom verkommeren ze niet en kwijnen ze niet weg in het kasteel twijfel. Daar is steeds weer deze borg, deze zaligmaker, die het zegt, laat deze heen gaan. Zo zegt hij het ook aan de avondmaalstafel. De toegang tot de tafel kan een zaak zijn waar een aangevochten ziel veel bestrijding over heeft. De weg naar de tafel kan voor een treurend hart vol hindernissen en bekommernissen zijn. En zolang we op de hindernissen zien en op de bezwaren aan onze kant en op de verloochening en op het verlaten van de Heere en op de gebreken en de zonden en de ellendigheden die we nog in ons bevinden, zolang is die weg tot de tafel onbegaanbaar. Zolang is die tafel zo ver weg, zo hoog, zo heilig, dat wij er nooit kunnen komen. Maar als we het horen mogen, dat hij juist voor zulke onwaardigen zegt, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, dan gaat de weg open en dan wordt het pad gebaand en dan daalt de Heere neer en dan geeft hij vrijmoedigheid. Dat moet het kind des Heeren leren doen, het leven buiten zichzelf zoeken, van zichzelf leren afzien. Niet naar de stem van eigen hart gaan luisteren, nog minder naar de stem van mensen, van raadgevers, maar gaan horen. Hoor ik, hoort mijn ziel hem dat zeggen en vindt het een echo in mijn eigen hart, indien gij mij zoekt. Laat deze heen gaan, geef deze vrijheid, geef deze vrijmoedigheid, indien gij dan mij zoekt, zie hier ben ik. En hij heeft zich gegeven. Hij heeft zich geofferd op het altaar van Gods gerechtigheid. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn vlees laten verbreken. En nu is hij die zaligmaker. En nu is er in hem een volkomenheid van zaligheid voor armen en verslagenen. Voor allen die op hem hebben leren hopen. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 88ste vers.
Heere, aan het einde van ons samen zijn deze morgen mogen wij ons nog weer stellen voor uw heilige troon. Gij hebt ons deze gelegenheid gegeven om uw woord te overdenken. Dat dierbare woord van u, o Heere Jezus, waarin gij het voor uw volk opneemt, waarin gij hun zaligheid garandeert. O Heere, doe ons u kennen in uw zelfovergave, in uw zondaarsliefde, in uw borgwerk. Leid ons daarin in. En geef dat we ook in de week van voorbereiding daar veel mee mogen bezig zijn. Houd gij onze gedachten, houd gij onze overleggingen daarmee bezet. En wilt gij dit geven, Heere, als stof voor onze overdenking en ook als stof voor zelfbeproeving. Heere, wij bidden van u, bereid uw volk erop voor, dat er aanstaande zondag, als u het ons geven wilt, die tafel zal staan. En dat er daar zondaren, in zichzelf onwaardigen, genodigd worden. Zondaren die toch waarachtig een band aan u hebben gekregen door het werk van uw genade en van uw geest in hun ziel. Heere, wilt gij uw woord gebruiken, wilt gij het zegenen, en diegenen die er niet bij horen, die geen grond hebben om te geloven dat zij bij uw volk horen, geen grond in wat gij zelf gezegd hebt, die misschien wel een grond zoeken in wat ze zelf denken en menen, maar die geen grond hebben in uw woord, wilt gij zulken aan hun gemis ontdekken? Heere, wij bidden u, wilt gij door uw geest ogen die nog gesloten zijn openen, blinden ziende maken, doven horende maken, en wilt gij door de kracht van uw geest dat wondere werk van uw genade geven in ons midden, in bemoediging, in vertroosting, in onderwijs, maar ook in correctie, en in verbetering en in wederlegging, in bekering. O Heere, hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 143, het tiende vers. 143, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Laat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.